Sparen begrijpen we vanaf dag 1. Iedereen, als die 5 is, krijgt hij een spaarpot.
Ja.
Toch?
Ja, tuurlijk.
Nou ja, dat zou beleggen ook zo moeten zijn. Gewoon een heel groot gedeelte van de bevolking die niet meedoet in deze enorme rally. Wat ik dus heel vaak doe, en volgens mij hebben ze het niet eens in de gaten, dan zet ik een Twitter-poll. Wat vind je de leukste beleggingscategorie? En dan zet ik er expres geen Bitcoin bij.
Ja.
Oh man, wat ik dan over me heen krijg. Waarom zet je die er niet bij en dit, dat?
Maar
en
dat doe je ook een beetje expres.
Dat
toch?
Doe ik helemaal expres. Ja. Maar kijk, die correlatie nou, die is nul. Dat is hartstikke waar, maar dat betekent ook dus dat je niks kan middelen. Ja. Als je het opneemt, krijg je de full whammy 60% volatility voor je kiezen.
Maar dat betekent dus wel dat je er wel degelijk naar gekeken hebt of het überhaupt een mogelijkheid zou kunnen zijn.
Tuurlijk.
Je luistert naar een podcast van Madelon Vos. Als je interesse hebt in economie, bitcoin of financiële markten, dan zit je hier goed. Ik maak namelijk al 9 jaar content over deze onderwerpen. En, leuk weetje, je kan me midden in de nacht wakker maken voor een mooie grafiek. Ik vind het geweldig om mijn kennis te delen met anderen en ik doe dit dan ook volop. In de vorm van video's op het YouTube-kanaal Madelon Vos, in de vorm van cursussen op madelonvos.nl en via mijn Instagram Stories. In Madelon Navigeert spreken we bekende economen, journalisten en topondernemers over geld, de economie en financiële vrijheid. Ik neem je mee op een bijzondere reis langs sparen en investeren, langs inflatie en deflatie, langs kopen en huren en langs winst en verlies. In het bijzonder wil ik graag onze sponsoren BMW Story Waardenburg en het handelsplatform Bots bedanken dat we deze content kunnen maken. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Madelon Navigeert. Dit is de allerlaatste aflevering van dit seizoen. En we hebben een hele leuke gast voor je klaarstaan. Dat is namelijk Jeroen Blokland. Ik ben nu onderweg met chauffeur naar Rotterdam. We rijden overigens ook een hele mooie route over de Erasmusbrug. En langs het werk waar Jeroen normaliter zit. Het wordt heel erg leuk. Want Jeroen en ik gaan het hebben over beleggen. Jeroen is namelijk beheerder van een hele grote pot met geld. Dat gaat namelijk over miljarden. En ik ben benieuwd hoe hij aankijkt tegen beleggen aan zich, maar ook tegen het beheren van zo'n grote pot met geld. En we gaan het ook met hem hebben over wat je nou zelf moet doen om een goede belegger te kunnen zijn, hoe belangrijk het is om te spreiden en natuurlijk ook over beleggen in Bitcoin en cryptovaluta. Het wordt een ontzettend leuke aflevering. Ik heb er heel erg veel zin in. Wij gaan snel richting Rotterdam en heel veel plezier met kijken en rij gezellig met ons mee. Dag! Hallo,
hallo.
Jeroen!
Hallo,
goedemiddag. Wat goed dat je er bent. Goedemiddag!
Yes. Ik ben
zo,
er.
Zo, je bent er. We gaan lekker een stukje rijden.
Yes, ik zal deze maar even omdoen.
Ja, zeker. Hartstikke goed. Verstandig. We zijn vandaag in het mooie Rotterdam.
Ja.
En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hier eigenlijk nooit kom.
Ja, dit stuk sowieso niet, want dat ligt helemaal ingesloten.
Ja.
Dus heel veel mensen uit Rotterdam weten ook niet dat het hier ligt.
Oh, vandaar. Nou, we gaan een hele mooie route rijden. We gaan langs de Erasmusbrug. En nou ja, het wordt leuk voor de Rotterdammers onder ons. Maar allereerst misschien even leuk om het over jou te hebben, Jeroen. Want waarschijnlijk zullen er een aantal kijkers zijn die denken, ja, dat is Jeroen Blokland. Maar er zullen ook een hoop kijkers zijn die denken, wie zit er nu naast Madelon in de auto?
Ja, ja.
Ik heb jou uitgenodigd omdat jij op Twitter ongelooflijk veel leuke dingen vermeldt. En daarnaast nog een heel bijzonder vak hebt, een heel bijzonder beroep hebt. En ik zou heel graag willen beginnen bij hoe jij gekomen bent waar je nu bent. We gaan daar straks uitgebreid over spreken wat je nou allemaal precies doet.
Mm-hmm.
Maar allereerst ben ik even benieuwd naar je studie, je achtergrond, de afgelopen jaren en de route die jij bewandeld hebt.
Ja, ik ben dus nu een belegger, maar ik heb zoals velen van ons economie gestudeerd aan de Erasmus hier in Rotterdam.
Ah.
Dus ik kom oorspronkelijk uit Vlaardingen, dus mijn cirkel is wat dat betreft niet zo groot. ja, eigenlijk op de middelbare school vond ik economie al wel het meest interessant. Ik ben niet echt van de biologie en natuurkunde, dat was moeilijk.
Begrijp ik wel enigszins.
Ja, dat als het te beta werd, dan
haak je af.
Is het even bij plussen.
Ja,
maar dus, ik heb eigenlijk ook nooit echt lang over hoeven nadenken van wat ik daarna zou willen doen. Hè. Dus ik wist al, ik wilde economie gaan studeren.
Ja.
En daar heb ik eigenlijk ook de substromingen genomen die het meest met beleggen te maken hebben. Omdat macro-economie. Ik weet er iets van, maar het is nou niet echt mijn ding.
Nee.
En ik denk ook niet dat je er heel goed mee kunt beleggen als je daar veel verstand van hebt.
Mm-hmm.
Dus dat is echt een apart vak.
Ja.
En dan moet je ergens gaan werken. En ik kwam toen terug uit Australië na 6 maanden. Mm-hmm. Want dat doe je dan natuurlijk als je afgestudeerd bent.
Ja, dan ga je reizen, ga je de wereld in.
En toen was het 2002 volgens mij, dus ja. Het was net allemaal een beetje minder, hè, omdat natuurlijk die internetzeepbel uit elkaar was geknapt.
Heb je dat bewust nog meegemaakt?
Ja, zeker, zeker. Ja, dat, ik weet nog wel, ING volgens mij, dan had je zo'n internetfonds en dan elke dag 10% erbij.
Ja, lijkt
ik
weet ook
nog, ik heb ook nog een keer... Ik was toen al best wel behoudend, dat ben ik nog steeds als belegger. En toen heb ik een keer met mijn broer, het ging zo hard, weet je wat, dan gaan we een optie kopen. Ja. Maar dan doen we dat op Unilever, want die gaat niet zo gek. Nou, dezelfde dag hebben we hem weer verkocht, verdubbeld, ik weet het niet meer. Maar toen kon het allemaal niet op. Maar ja, daarna, hè, dus kreeg je natuurlijk de nasleep van dat uit elkaar knappen. Dus ik moest wel even goed zoeken, maar ik kreeg toen een baan bij een partij dat nu onderdeel is van Interpolis. Mm-hmm. Ja, eigenlijk die zaten allemaal in de pensioenfondsen, de grote pensioenfondsen. Yeah. Pensioenfonds voor de landbouw, kan ik me herinneren. En die zochten eigenlijk een strateeg om wat duiding te geven. Wat die rendementen waren er, maar hoe is dat nu eigenlijk tot stand gekomen?
Ja.
En daar kwam mijn liefde om toch iets te posten of te schrijven eigenlijk al snel naar voren.
Yeah.
Dus daar ben ik begonnen. Uiteindelijk, daar veranderde veel. En toen ben ik naar IRIS gegaan. Uh-huh. Dus dat was het onafhankelijke onderzoeksbureau van de Rabobank en van Robeco.
Yeah.
Ja, en vanuit daar ben ik dan weer gevraagd van, joh, wil je niet echt op de beleggingskant gaan komen? En dus steeds eigenlijk een stapje verder, maar wel altijd in de multi-asset, breed financiële markten.
Yeah.
Dat is eigenlijk wat ik bijna 20 jaar doe, zag ik nu laatst.
Dus, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Want jij zei, ik heb economie gestudeerd. Is het dan raar als je economie studeert dat je dan daarna de beleggingskant op gaat? Of is dat iets wat normaal is? Ik heb geen economie gestudeerd, dus ik heb geen idee hoe dat in elkaar
zit.
Wat
heb jij gestudeerd?
Ik heb zowel business en retail management gestudeerd.
Oh, okay.
Dus dat is de school voor ondernemerschap of ondernemende managers eigenlijk.
Ja.
En dat is gewoon een hbo-opleiding. Maar waar ik dan heel benieuwd naar ben, is als je dan toch die beleggingskant op gaat, dat is toch minder tastbaar misschien dan macro-economie. Of economie in zijn algemeniteit. Je kan daar minder mee, lijkt mij, uit de boekjes. Hoe is dat beeld dan ten aanzien van de beleggingskant? Of is dat dan nog wel oké, omdat je richting de grotere corporates gaat?
Wat ik me van die tijd kan herinneren is dat, kijk, dus je had een substroming, dat voor mij heette het financiering en belegging.
Ja.
En daar kwamen dus wel over ondernemingswaardering, hoe rentemarkten werken, want daar kun je natuurlijk veel aan rekenen.
Ja.
Wat is de duration van een obligatie, dat soort dingen. Dat zat daar wel in. Ja, en eigenlijk wat ik me er ook van kan herinneren, iets waar ik later zelf ook op terug ben gekomen, is dat je werd eigenlijk aangenomen als je een economiestudie hebt gedaan, want dat was het dichtstbijzijnde van beleggen.
Ja.
Hè? En ik heb ook bazen gehad die, als je dat papiertje niet had, dan kwam je er niet in.
Ah.
Terwijl ik ken een aantal mensen destijds ook, die waren gewoon streetwise, hè? Die hadden gewoon een gevoel voor beleggen, wat toch ook een beetje een gevoel is.
Ja.
En die konden dat ook heel goed. En misschien nog wel in sommige punten beter dan ik, in de zin van dat zij meer gevoel hadden bij bijvoorbeeld individuele aandelen, wat ik echt nooit heb gehad.
Precies.
Maar mijn perceptie is dat dit het dichtstbij kwam.
Ja.
En kijk, hoe dat nu is, weet ik niet. Het is wel heel veel economie. En dan een beetje dit erbij.
Mm-hmm.
Hè, maar bijvoorbeeld ook boekhouden erbij. Ja, oké, dat hoorde erbij. Ja.
Dus,
maar dit is wel zo, als je dat papiertje had, met name van de Erasmus, dan was dat wel oké om te beginnen. Maar
precies.
Uiteindelijk leerde je het gewoon daar natuurlijk.
Ja, want je leerde dus het beleggingsvak aan zich, leerde je niet op school, maar dat leerde je in de praktijk.
Ik heb heel veel bij IRIS geleerd. Hè, dan was ik echt een jong broekie.
Ja.
En ik had twee bazen, die namen je helemaal mee in het opleiden. En wat bij IRIS ook was, dat was natuurlijk van de Rabobank. Ja. Dus wij gingen ook het evangelie gingen we overal verspreiden. Dus IRIS die maakte allerlei researchrapporten en visies.
Top.
En dat was wel heel veel herhaaldelijk. Elk kwartaal weer een kwartaal outlook en een maand outlook. En ik weet het allemaal niet. Maar een primair onderdeel was ook, zorg dat je stukken in de media komen. En we werden dus ook door de lokale Rabobanken. Nou, daar zijn er zoveel van. Ik ben in Maastricht en Friesland en weet ik het al allemaal geweest. Om dat verhaal maar te vertellen.
Ja.
Nou, en dat vond ik echt heel mooi eraan. Kijk, en als je vervolgens overgaat naar een echte beleggersafdeling, dan moet je kiezen of je dat wil blijven doen. Want er zijn heel veel beleggers natuurlijk die dat niet hoeven te doen of niet willen doen. Maar voor mij hoort het altijd wel een beetje bij.
Want dat is de reden dat zij dat niet hoeven of willen doen?
Ja, kijk, als jij een portefeuille moet samenstellen van de beste technologieaandelen, of dan hoef je daarvoor niet naar buiten te treden als je dat niet wil.
Dus je publiceert het niet, maar je doet natuurlijk wel alsnog dat onderzoek.
Tuurlijk. En kijk, omdat ik multi-asset doe, hè, dus verschillende beleggingscategorieën, weet je, tussen aanhalingstekens, al heel snel over iets wat.
Ja.
En word je op basis daarvan gevraagd. Hè? Dus het is ook een stukje zichtbaarheid. Hè? Ik bedoel, dat je gewoon laat zien dat je visie hebt.
Ja.
Ja, dat is ook wat ik met mijn Twitter-account
doe. Precies.
Ja, het is zenden, wel veel.
Ja.
Maar wel met het oogpunt van, oké, ik hoop dat je er wat aan hebt.
Ja, want jij bent op Twitter een van de bekendere... Ja, lekker. Oh, daar heb ik ook zin in.
13 januari.
Zullen we even stoppen?
Ja, ik hoef niet. Ik ben niet van de oliebollen, maar dat ze er nog staan.
Ja, zeker. Maar om even terug te komen op jouw zichtbaarheid. Jij bent op Twitter ontzettend goed zichtbaar. Dat is ook de reden, of althans de reden waar hoe ik jou gevonden heb.
Mm-hmm.
Je hebt daar uit mijn hoofd 70.000 volgers bijna. 60, 70.000 zoiets.
Ja, volgens mij tegen de 70.
Ja, ontzettend veel. En dat zijn mensen die voornamelijk jou volgen omdat jij een duidelijk beeld afgeeft met je grafieken, met je visie, je zienswijze en dat deelt. Dat zijn bijvoorbeeld grafieken van Isabel.net of grafieken van de Bitcoinkoers. Zag ik toevallig eergisteren nog voorbij komen.
Ja, van onze eigen research. Hè. Dus eigen ik heb gewoon een database papers. Met grafieken.
Ja.
Hè, dus als er een cijfer uitkomt, vorige week bijvoorbeeld werkgelegenheidscijfers in de VS.
Ja.
Ja, ik druk in principe op een knop en dan rolt die grafiek de geüpdate uit. Hè. Dus heel veel mensen denken ook dat ik uren per dag aan het twitteren ben, maar dat valt echt mee.
Mm-hmm.
Het is super efficiënt gemaakt, want alles staat al.
Gewoon copy-paste, klein tekstje erbij. En
nieuwe data inladen en dan inderdaad een klein tekstje van de duiding. Hè, de duiding, dat is eigenlijk wat ik probeer te doen.
Is dat ook waar jouw volgers naar op zoek zijn, naar dat stukje duiding, dat jij dat ze dat kan bieden, kan geven?
Ja, dat denk ik wel. Hè. Dus kijk, je bouwt zoiets niet zomaar op. En wat mij opvalt, het is stug volhouden. Hè. Dus wat mij altijd opviel in het begin al van, je moet een soort niche kiezen. Hè. Bedoel, wat wil je nou vertellen als je daar komt? Er zijn 100.000 mensen die doen dit.
Ja.
Heel veel mensen ook in de financiële industrie. En wat ik een beetje miste is, kijk, voor mij is een plaatje dat vertelt gewoon veel meer dan 1000 woorden. Hè. Ja. Dat is een beetje een cliché, maar dat is wel een beetje zo.
Mm-hmm.
En het is veel makkelijker om bij een plaatje, het liefst met twee lijntjes die iets van elkaar vinden, iets te zeggen en daar een stukje bij te schrijven van joh, let op, dit gebeurt er of is er gebeurd.
Ja.
Nou ja, en dat is toch voor. Wat mij ook opvalt is, en ja, dat is denk ik omdat ik een beetje een perfectionist ben, hè, dat heel veel plaatjes ook gewoon oerlelijk zijn. Dus ik zorg ervoor dat mijn plaatjes er goed uitzien. Ja, maar dat is gewoon een beetje, dat valt mij vaker op, dat iemand die heeft dan zo'n Trading View of Yahoo Finance, ik weet het niet. En dan knallen ze gewoon liefst met die candles erin.
Ja.
Ja,
ik vind dat fantastisch.
Ja, dat weet ik. Maar ik ben weer iets minder van de technische analyse. Maar het gaat om, het moet wel uitzien. En je moet ook even nadenken. Hè, want het is ook natuurlijk een soort stroming, hè? Chart crimes.
Ja.
Je moet ook even kijken van wat je nu doet op twee verschillende assen, of dat wel kan.
Ja.
Of dat wel logisch is. Hè?
Ja,
je kan alles tegenover elkaar
zetten.
Ja, maar ook of die assen niet een beetje de waarheid geweld aan doen.
Ja.
En dat is natuurlijk iets, daar moet je allemaal op letten. Nou ja,
ja
maar dat is, ja.
Maar dat lijkt me voor jou basis. Dat heb jij door de jaren heen gewoon goed.
Tuurlijk. Maar het is soms ook leuk om er eentje op te zetten die dat wel doet natuurlijk.
Mm-hmm.
Ja, dat is ook, en je krijgt altijd dezelfde reacties. Dus als jij een level, hè, dus ik zet de goudprijs neer, maar niet de verandering in de goudprijs, en ik zet hem tegenover iets anders, dan komt heel Twitter, ja, maar je moet naar de verandering kijken.
Ja.
Want ja, in een regressie, nou, het wordt al heel technisch. Maar ja, dat is ook zo.
Ja.
Daarom, ja, ik doe het soms ook een beetje om te teasen natuurlijk.
Ja, precies.
Ik weet bij sommige grafieken dat er reacties gaan komen.
Ja. En is dat ook waar jij naar op zoek bent? Naar de antwoorden van de mensen die kijken om daar weer jouw visie op af te stemmen? Of is het puur zichtbaarheid en mensen aan het denken zetten?
Okay, ik zou meer interactie willen doen.
Ja.
Maar ja, ik ben een belegger voor Robeco. Mm. En dat is mijn primaire functie.
Hè? Ja.
Dus, en nu dat aantal toch aardig gegroeid is. Ja, bedoel, vorige keer had ik een plaatje met hoe is selling Bitcoin, was het volgens mij. Ja, dan heb ik 1000 antwoorden. Ja, daar kan ik gewoon niet meer helemaal doorheen. Ik scroll wel, want ik vind het leuk wat er gebeurt.
Ja.
Maar ik kan er niet meer helemaal. Maar ik hoop wel dat het iets losmaakt. Hè? Dus ik zou het liefst meer interactie hebben. Want ja, ik zend iets en ze zenden iets terug. Dan moet je eigenlijk reageren.
Ja.
Maar dat gaat gewoon niet altijd.
Nee.
Maar en soms doe ik het er bewust om. Natuurlijk, ja, ik bedoel, ja, het is al saai genoeg soms die materie.
Ja. En je zei net, ik ben belegger bij Robeco. Waar ik dan benieuwd naar ben, is
kijk waar we nu naartoe rijden.
Ook. Wij rijden daar inderdaad nu langs, zometeen.
Heel mooi bruggetje.
Wat ik me afvraag is, kijken zij ook naar jouw Twitter-account? En zien zij ook dat jij daarop groeit? Hoe kijken zij daarna? Weet je dat überhaupt?
Of ze willen volgen of niet?
Of ze je Twitter-kanaal volgen en of ze daar wat van vinden?
Eigenlijk bestaan mijn volgers uit 1. Mensen die ook in de industrie zitten.
Ja.
Hè, dus er wordt ook heel veel gepikt. Hè? Dus jij hebt een mooi plaatje. Oh, dan die leen ik.
Ja.
En dat doe ik ook wel eens. Want mooie plaatjes zijn mooie plaatjes. En als een andere maakt, ik heb er respect voor.
Ja.
Dan heb je heel veel mensen, denk meer retail, die zeggen, hey, ik heb mensen nodig die mij gewoon informatie geven.
Ja.
En dan heb je journalisten en dergelijke. Als je ziet hoeveel Bloomberg journalisten, sowieso hoeveel journalisten ze in dienst hebben, weet ik niet. Maar dat zijn er duizenden.
Uh-huh.
Maar die hebben inspiratie nodig voor hun verhalen.
Ja,
en daar gebruiken ze Twitter-accounts zoals de mijne voor.
Ja.
En ik denk dat er verder heel veel mensen zijn. Ja, dit is gewoon de van de massa. Dus die kijken gewoon, oh, hij heeft een verified tekentje achter zich.
Ja.
En hij heeft. En dus is het goed. Wat natuurlijk helemaal niet waar is. Mm-hmm. Maar het hoeft niet altijd goed te zijn. Maar dat is wel. Als ik ze in groepen moet indelen, zijn dat wel een beetje de hoofdste.
En ik kan me dan wel indenken als buitenstaander dat Robeco het niet vervelend vindt op het moment dat jij wordt benoemd ergens in de grotere magazines of bladen of et cetera. Bloomberg bijvoorbeeld.
Nee. Dus mijn bedrijf heeft ook, hè, dit zijn de leuke media waar je in wil komen.
Ja.
Nou ja, Bloomberg, Wall Street Journal, Financial Times, hè, dat zijn wel, die wil je hitten.
Mm-hmm.
Ja, dus die sturen ook regelmatig een direct message van, joh, wil je daar even over praten of wil je iets toevoegen? En dan gebruiken ze dat weer.
Ja.
Kijk, en dat is ook het mooie, dat er zit een wisselwerking in. Hè. Mijn account is van Jeroen Blokland en mm-hmm. niet van Robeco.
Ja.
Maar het is overduidelijk dat ik werk.
Het versterkt ook
voor Robeco. En ook als wij hebben een heel mooi paper, dat is expected returns. Daar kijken we 5 jaar vooruit van de verwachte rendementen. En die gebruiken we ook in ons beleggingsproces.
Ja.
Ja, dat push ik zelf ook. Want dat vind ik een van de mooiste.
Precies.
Ja, ik push niet heel veel.
Maar dat is een passie, lijkt mij.
Jawel. Maar ik vind het ook, is het nou werk, is het hobby? Bij
als
mij
we
zit
er langs rijden, moet je het zeggen trouwens.
Ja, het is dit gebouw hiervoor. Dus het staat er ook bovenop. Dus dit witte gebouw hiervoor. Nee, voor je. Echt voor je.
Ja,
die hoge.
Oh ja, ik zie hem. Oh ja, jeetje, wat een groot.
Ja, wij zijn alleen de eerste 7 etages.
Oh, dus,
er zitten nog meer bedrijven in. Maar, nee, het is echt, fantastisch pand. Echt alles erop en eraan.
Schitterend. Kun je wat vertellen over wat jij precies doet voor Robeco? Want voor mensen, voor kijkers zal dit best wel lastig te begrijpen zijn wat je nou daadwerkelijk doet als mensen jou op Twitter mooie plaatjes zien twitteren.
Ja, nou ja. Wat ik doe, ik beheer de fondsen van Robeco.
Mm-hmm.
Nou, om het heel zwart-wit te zeggen, die meer dan 1 beleggingscategorie hebben. Hè. Dus we noemen ze ook multi-asset fondsen.
Yeah.
En daar hebben we er een aantal smaken van.
Mm-hmm.
We hebben bijvoorbeeld ook lifecycle fondsen. Maar alles waar gewoon meerdere beleggingscategorieën bij elkaar komen,
mm-hmm.
Die beheer ik. Hè. Dus goed gespreide portefeuilles, dat is het uitgangspunt.
Yeah.
En eigenlijk zijn mijn taken tweeledig. 1, ik moet ervoor zorgen dat die portefeuilles op dusdanige manier worden gemanaged in overeenstemming met wat we met de klant afspreken.
Ja.
Hoeveel risico, hoe moet die verdeling eruit zien, maar ook dat het efficiënt is. En
is dat per fonds hetzelfde? Want als ik het even voor me zie, als we kijken naar de retailkant, dan heb je heel erg offensief en heel erg defensief. Die zitten best wel ver uit elkaar.
Ja.
Maar bij vermogensbeheer wordt dat aangepast op de klant. Hoe zit dat dan in een fonds? Hebben jullie dan verschillende fondsen?
Ja.
Okay.
Ja, maar eigenlijk wel precies wat jij zegt. Met die verschillende risicoprofielen.
Ja.
He, dus nu, hier, we rijden nu echt helemaal langs.
Ja.
Dus hier werk ik. Sommige mensen willen meer risico nemen, bijvoorbeeld omdat ze jonger zijn.
Ja.
En sommige mensen willen minder risico nemen. En daar kun je allerlei redenen voor hebben. Leeftijd is een belangrijke factor.
Ja.
Maar ook hoe goed je slaapt. Nou ja, je
precies.
Kent het allemaal wel.
Ja.
En dat betekent dus dat wij voor een aantal fondsen bijvoorbeeld zeggen, we streven naar zoveel risico gemiddeld over de termijn, de lange termijn. En er mag soms een beetje meer zijn en soms een beetje minder. Dat heeft ook met de markten te maken. Maar dat betekent dus ook dat je wel binnen die lijntjes die portefeuille gaat invullen.
Ja.
En ik zorg er met mijn team voor dat dat gewoon netjes gebeurt.
Mm-hmm.
En dat is één belangrijk ding. Het tweede is dat wij daaromheen zeggen, dus je komt met zo'n risicoprofiel op een bepaalde mix uit.
Nou, ja.
Die passen wij dus aan, bijvoorbeeld op basis van die expected returns. Een beetje tweaken als het nodig is. En daaromheen hebben we een fundamenteel framework om van marktbewegingen te profiteren. En dan gaat het echt om de grote bewegingen. Dus zoals bijvoorbeeld in eind maart vorig jaar. Nou, dan zien wij bijvoorbeeld high yield obligaties.
Ja.
En dan loopt de renteopslag De spread loopt op tot 1000 basispunten, zelfs erboven. Mm-hmm. Historisch is dat altijd druk op de knop, want je verwacht meer dan 20% defaults. Ja. Die gaan niet komen. Meestal komen die niet. En wat ik probeer te doen is om die goed gespreide mix heen nog een beetje extra rendement te genereren. Door af en toe wat meer aandelen, wat meer high yield obligaties, wat meer staatsobligaties, wat meer cash. Soms is een andere beleggingscategorie. En dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik doe.
Oké, dus voor mijn beeldvorming, je hebt een basisportefeuille en daaromheen heb je nog cash of eventueel zit het al in je portefeuille en je verschuift eigenlijk telkens van boxje naar boxje en dat kan dan staatsobligaties zijn, aandelen en dat is dan een klein deel van de portefeuille die je daarin verspreidt. Maar dan moet je dus best wel kennis hebben van veel verschillende markten als je zo erg aan spreiding doet binnen zo'n portefeuille.
Ja, dus de vraag is ook altijd, zijn we nou generalisten of specialisten?
Precies.
En ja, ik ben een specialist op multi-asset, maar ik moet van alles weten. Hè? Dus ook over COVID-19, we moeten alles weten. Maar het mooie is, bij Robeco werken nog honderden beleggers die allemaal hun eigen stukje hebben. En ik kan allemaal van al die mensen lenen. Want wij hebben dus één iemand in de dienst, dat is een MD. Dat is gewoon een dokter. En dat is nu een belegger. Maar die weet gewoon veel meer hoe vaccins.
Precies, ja.
En die helpt ons met dat stukje. Hè? Ah, dus
jij haalt eigenlijk overal je informatie.
Oh, echt overal.
Dus
echt.
Jij bent de hele
En dan maken we er zelf iets van. En dat doen we met een framework.
Ah,
en wat jij zegt met die bakje. Dus wat jij, ik moet zeggen, zo zou ik het ook kunnen zeggen. Als ik in één Jip en Janneke zin, ik schuif bakjes geld.
Ja, van de ene naar de andere plek.
En that's it. Ja. Om te zorgen dat mijn klanten een nog iets beter rendement kunnen halen dan die standaard mix.
En jij zegt klanten, wat voor klanten zijn dat? Of je hoeft niet precies specifieke klanten te zeggen, maar
eigenlijk alles
voor
portefeuilles
zijn dat?
Bij ons loopt dat van retail tot institutioneel. Ja. Je ziet wel dat bij retail vinden beleggers het vaak belangrijker dat je dat actieve beleid hebt. Hè? Want ze willen zeggen, als de beurs naar beneden gaat, moeten we de mogelijkheid hebben om minder aandelen te hebben. Mm-hmm. Terwijl bij institutionele partijen zie je vaak, die lange termijn mix, die hebben we niet voor niks bepaald.
Ja.
Die moet uiteindelijk leiden dat we onze pensioenen, verzekeringen, whatever kunnen betalen. Ja. En dus niet te veel eromheen tweaken.
Okay, dus
maar als het dan misgaat, hoor je die partijen van, hadden we toch maar wat meer ruimte gehad.
Ja.
Terwijl dat is een beetje, het is altijd een beetje laveren daartussenin. Maar wat wij dus ook aanbieden is, wij kunnen een goede mix van jou bouwen. Mm-hmm. En je mag kiezen, wil je veel of weinig van dat actieve beleid.
Ja.
Waarvan wij natuurlijk zeggen, en dat kunnen we ook gewoon met onze cijfers aantonen, dat dat waarde toevoegt. Hè?
Ja.
Ik moet ook zeggen, we hebben nu echt een heel goed jaar achter de rug gehad. Omdat er zo'n grote beweging was die we hebben gepakt.
Ja.
Ja, dus dat helpt dan ook wel. Maar je kan in principe kiezen. Hoe meer retail het wordt, hoe meer actief beleid er standaard op zit.
En hoe meer je dus profiteert van die events als bijvoorbeeld...
Als je het goed hebt. Moet je er altijd bij. Als je het goed hebt. Ja.
Tuurlijk. Ja, maar jullie zaten op dat moment natuurlijk goed. Maar waar ik dan benieuwd naar ben is... Hoe groot is jouw totale portefeuille dan? Kun jij daar iets over zeggen? Hoeveel geld zit er in die fondsen? Ik kan me namelijk indenken dat het ietsje groter is dan een gemiddelde retail portefeuille.
Ja, dit gaat over miljarden. Hè? Dus als je naar ons segment kijkt, dan heb je het over miljarden.
Ja.
Daaronder zitten dan wel weer allemaal verschillende fondsen.
Ja.
En bij elkaar opgeteld gaat het in die hoek zitten. Ja.
En het fonds wat jij beheert, of de fondsen
nou, ik beheer in totaal denk ik meer dan 10. Als je ze allemaal bij mijn team. Hè?
Ja.
Dus ik leid een teampje.
Ja.
Als je ze allemaal bij elkaar optelt. En dat is die miljard.
Zo.
Al die fondsen. En sommige daarvan zijn zelf al zo groot. En sommige bij elkaar opgeteld. Dus wat wij ook zien. Kijk, we hebben dus voor de multi-asset fondsen hebben we 3 smaakjes.
Mm-hmm.
Dus de een heet income. Dus die is wat defensiever.
Ja.
De ander heet sustainable. Die zit in het midden.
Ja,
en dan hebben we growth. Die is wat agressiever.
Ja.
Maar ik zie dat als één propositie. Ze hebben allemaal een eigen investment objective. Een eigen doelstelling.
Ja.
Maar ze leunen op datzelfde framework. Allemaal van de multi-asset team. Okay. Van mij en mijn collega's.
Ja, en als jij vertelt aan andere mensen over wat voor werk jij doet, begrijpen zij dat dan?
Ja, want ik ben geschoold bij Iris om alles Jip en Janneke uit te leggen. Dus ik kan, ik zorg ervoor. Dus ik spreek met jou af. Je wil gemiddeld zoveel risico nemen.
Ja.
Dan bouw ik een portefeuille voor jou. Ik zeg ik, maar Robeco of mijn team.
Ja, dat doen wij. Ja, precies.
Ja, en dat je dus binnen die lijntjes blijft met iets ervan heen. En als je wil, dan promoveren we daaromheen nog een beetje die beleggingscategorieën te sturen.
Ja.
Van nu iets meer aandelen en nu iets minder. Maar als je bijvoorbeeld zegt, ik wil met 50% aandelen werken.
Ja.
Dan ga ik niet naar nul. Want als ik het fout heb, kan ik dat nooit meer inhalen.
Precies.
Dus ik zeg, je geeft je geld bij ons in beheer.
Ja.
Ik zorg ervoor dat wij doen wat jij vraagt. En daarbovenop proberen we nog een beetje extra rendement te halen.
Ja, dus jij bent in feite adviseur naar gelang verlangens of hetgeen wat de klant wil. En daaromheen probeer je nog een stukje extra rendement te halen ten opzichte van de strategie die je bouwt om wat die klant van jou verlangt.
Ja, en voor retailbeleggers is dat gestandaardiseerd. Want je zit in fonds A, B of C.
Ja.
Meer of minder risico. Hè? Want we kunnen niet voor... Maar dat, we hebben dus daar groepjes van gemaakt.
Ja.
Hè? Dus die beleggen in een product met deze kenmerken. Veel risico, maar dan ook veel rendement.
Ja.
Minder risico, maar dan ook minder rendement.
En ik kan me indenken dat op het moment dat je met grote portefeuilles speelt, om het zo maar te zeggen, dat je dan een andere strategie hanteert dan als je een retail portefeuille beheert. Is dat ook daadwerkelijk zo?
Nee. Het is, kijk, je hebt gewoon veel meer data en veel meer instrumenten tot je beschikking.
Ja.
Dus wij werken bijvoorbeeld voor een deel met derivaten. Niet omdat we zo graag met derivaten willen werken, maar omdat dat gewoon efficiënt portefeuillebeheer helpt.
Mm-hmm.
Dus als ik om 5 uur 's middags nog iets wil aanpassen. Ik wil bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen bijkopen of af. Dan doe ik dat. Dan bel ik mijn traders op en dan geef ik een order op en dan kan ik dat doen.
Ja.
Maar in principe, kijk, wat ik ook zou willen vertellen is, als je zo'n framework hebt, maakt dat niet uit of je een retailbelegger of een institutionele belegger bent. Je kunt dat allemaal doen. Alleen, het is natuurlijk wel zo dat er bedrijven zijn. Kijk, ik heb mijn vak ervan gemaakt, dus ik doe niks anders. Als je het erbij doet, heb je gewoon minder tijd en is het moeilijker. Dat is het verschil. Maar het is wel zo dat wat wij bijvoorbeeld ook doen voor onze institutionele klanten, als we echt de pensioenhoek op gaan, dat implementeren we ook voor onze retailklanten. Want als het goed is, is het goed.
Ja,
er zit geen verschil in. Het is wel zo, als de omzet of de omvang van je fonds groter wordt, kan je iets meer doen tot een bepaald punt dat je te groot bent.
Ja, dan kun je weer juist iets doen.
Als je bij een professionele belegger werkt, kun je derivaten makkelijker gebruiken.
Ja.
Dat zijn nuances.
Er zitten toch wel levels in. Ik kan me namelijk herinneren dat ik ooit een keer in een cryptocast met Mark van der Sijs sprak en dat hij zei, op het moment dat bijvoorbeeld Bitcoin groter wordt, dan kan het voor bepaalde partijen aantrekkelijker zijn om in de markt te stappen. En Willem heeft mij ooit een keer verteld dat als je fonds juist te groot wordt, dat je dan in bepaalde assets niet meer kan. En dat ook je rendement nagelang lager wordt als je met meer volume speelt.
Ja, nou ja, dan zit je gewoon aan de max. Dan ga je ook de beurs zelf beïnvloeden bij wijze van spreken. Het mooie van mijn van ik ben multi-asset.
Ja.
Ik heb niet te maken of ik nou in die aandelen of obligaties.
Ja,
die assets zijn heel groot.
Ja.
Maar je hebt helemaal gelijk. Hè? Dus iets als Bitcoin, 600 miljard.
Ja.
Dat is 4-5 keer kleiner dan de eerstvolgende kleinste asset.
Ja, daar kan je niks mee dus.
Nou, dat is niet waar. Maar het gaat er wel om. Realiseer je wel dat als iedereen door diezelfde deur eruit wil,
dan gaat het heel lastig.
Dan gaat het heel hard. Hè? Dus wat wij altijd kijken, en dat heeft niet zozeer. Wij kijken altijd, oké, we willen een belegging doen. Hoe gaan we dat doen? En dan ga je gewoon een lijstje afvinken van, is de liquiditeit, in dit geval zoals dat heet, groot genoeg?
Ja.
Is dat fonds of de asset class? Of is het groot genoeg?
Geld in
ja, dat als ik er morgen uit wil, dat ik niet gedwongen ben door dat in stukjes moet doen. Of dat ik met nog 10 anderen dat moet doen.
Of dat de prijs heel erg omlaag gaat.
Of dat ik de prijs beïnvloed. Of dat ik de bid ask om het nog te. De spread die ik moet betalen om eruit te kunnen. Dat neem je allemaal mee. En, dat is denk ik ook. Kijk, in dat hele Bitcoin verhaal. Ik ben gewoon een pragmatist. Ik kijk daar gewoon naar. Kan het überhaupt?
Ja.
En daarna, weet je wel, dat is bij andere asset classes ook. En sommige, ja, bijvoorbeeld van high yield obligaties, weet je dat als de liquiditeit opdroogt en het slecht gaat op de beurs, ja, dan is het heel moeilijk in die obligaties handelen.
Ja.
Dus daar, op het moment dat je daar iets mee doet in je portefeuille, moet je denken, oké, hoe zorg ik ervoor dat de rest van mijn portefeuille wel op enig moment verkocht zou kunnen worden. Niet dat we dat van plan zijn, maar bij wijze van spreken.
Ja, je denkt dan dus wel na over een exit-strategie op het moment dat je al de positie wil gaan innemen, als ik het goed begrijp.
Alles waar wij in beleggen, daar willen we op enig moment dat wij zeggen, oké, we willen het weer afschalen, daar willen we eruit kunnen. Omdat op het moment dat dat niet kan, kan dat, hoeft niet eens, maar kan dat je rendement raken.
Ja.
En ja, wij zijn er alleen maar om dat tegen te gaan voor die klant.
En wat ik me dan afvraag, hè, als je portefeuille zo groot is, brengt dat dan bepaalde spanningen met zich mee? Word jij daar dan wel eens zenuwachtig van?
Nee.
Nee?
Nee, ik ben een ijskonijn. Ja, maar dat heb ik niet.
Dat vind ik heel bijzonder, want het is geld van anderen.
Is misschien dus dat ik altijd die spanning heb. Hè? Want ja, bedoel, het is altijd, weet je dat het het geld van een ander is. Overigens beleg ik ook gewoon in mijn eigen fondsen. Dus het is ook mijn geld. Ik vind dat ook een beetje zo hoort.
Ja.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vond je deze podcast nou leuk? Vergeet dan niet om een review achter te laten op Apple Podcasts. En deze podcast te volgen op Spotify, zodat je geen enkele podcast meer mist en anderen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Voor nu, veel lief en tot de volgende Madlon Navigeert.